The people, you could look at their faces, now you see there is real peace. The first time when I came here, it was completely different. Completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma De Herinnering. En bij ons zit vandaag Lisa Delbo, ze is zangeres, die jullie kunnen kennen van de Soundmix Show, die u won, en de Belgische Eurosong-inzending van 69, Liefde is een kaartspel. En onlangs bracht u nog het lied Dat is Liefde uit, en bent u nu bezig met met een concertreeks naar aanleiding van uw album, ja. Niet Alleen.
Ja.
Van harte welkom.
Hallo.
Ja, wat zou u daar graag nog aan toevoegen over uzelf?
Wel, ik kan eraan toevoegen dat ik toch al, dat dit bijna 33 jaar geleden is, dat ik aan die Soundmix Show, dat verhaal is begonnen, als bij toeval. Ik heb nooit beoogd om een beroemde zangeres te worden. Maar ik ben gewoon erin gerold als moeder van twee kleine kinderen. En ik kon niet meer terug. De dag dat... want tv is nogal sterk. En VTM was toen het tweede jaar bezig. Een heel sterk medium. En ik had een week later 100 optredens opstaan. Dus heel mijn leven werd omgegooid. Nooit had iemand, denk ik, durven denken dat dat bleuke wat daar, die What's a Woman van Vaya con Dios zong, dat die na 33 jaar die weg zou afgelegd hebben. Ik ben heel blij dat ik toch heb mogen... De keuze is mij aangereikt geworden. En ik denk dat dat ook niet zomaar is geweest. Dat was... Ik ben daarin gesteund geweest van alle kanten. En ik denk ook wel van die hemel. En als ik dan bedenk... Ja, ik heb in 96 het Songfestival gedaan. Ik heb toch wel heel veel mooie dingen mogen zingen... Maar uiteindelijk heb ik een pad nu mogen kiezen sinds bijna 5 jaar. Een pad naast mijn gewone traditionele carrière, dat ik toch ook religieuze concerten mag brengen. En dat is het mooiste wat mij ooit is overkomen.
Schoon. En u heeft ook een foto meegebracht?
Ja.
Kan u die voor de luisteraars een beetje beschrijven?
Wel, ik heb een foto meegebracht van mijn ouders. Mijn lieve, lieve ouders. Ik heb eigenlijk 2 foto's meegebracht. Eentje waar ze in de fleurs zijn, waar ze denk ik beide een 40 jaar zijn of in de 40 jaar. Maar ik heb er nog eentje gevonden van het jaar 1996. En ik heb daar het Songfestival, ben ik al geweest. Ik heb daar mijn prijs van de BRT toen, nu de VRT, wat ik had gekregen bij het winnen van de Eurosong, wat weer aan de gang gaat gaan. En dat was een heus concert in het casino in Knokke, met een groot orkest, met Helmut Lotti is mee komen zingen. En ik had daar een concert van mezelf. En dat was eigenlijk het eerste wat ik had in mijn carrière op 6 jaar tijd. En mijn ouders staan hier zo blij en gelukkig op. Ze hadden mee die weg afgelegd van de Soundmix Show tot daar. En daar zagen ze dat hun dochter wel dat ze het wel aankon. Dat ze het wel, dat het goed was gekomen. Ze had dat succesplaatje kunnen maken wat haar leven wel verder zou richting geven. Ik had het met de kinderen, was alles goed gekomen. Ze hebben veel op mijn kinderen gelet. En op dat moment kan je zien hoe blij ze zijn voor mij. Maar ook zelf heel gelukkig dat zij mijn ouders zijn. En ik sta daar te blinken dat zij mijn ouders zijn.
Ja, ik zie het. 3 heel gelukkige gezichten.
Ja. Ja.
In Oostende dan?
Dat was in Knokke, in het casino.
Ja.
Het moment dat ik had gedaan met optreden en ook dat had ik er goed van afgebracht. En ja, ze waren zo trots op hun dochter, 1 van de 5 dochters. Maar het geluk kon niet op en dat stralen ze echt wel af.
Ja. Hoe is het nu met uw ouders?
Wel, mijn ouders zijn ondertussen wel overleden. Mijn vader is in 2005 overleden op 85. Hij zou 85 jaar worden die maand. En ons moeke, die is in januari 2012 overleden. Dus dat is nu 11 jaar. Maar mijn ouders hebben altijd bij mij gewoond. Ik ben gehuwd in 1982. Ik ben verhuisd naar een klein huisje met Joske, met mijn man. Ook in het dorp weliswaar. En ja, op een gegeven moment kwam dat moment. Mijn jongste zusje, ik ben de tweede jongste in de rij. En iedereen had een huis, had kinderen. Behalve mijn jongste zus was nog niet getrouwd. Maar het zag er niet naar uit dat die bij mijn ouders zou blijven wonen. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij: jij moet bij je ouders, jij moet je dat huis kopen. Jij moet daar gaan wonen. Dat was een voorstel wat in 100.000 jaar niet in mijn gedachten zou opkomen. Ik was nog maar halverwege de 20, jong, onbezonnen. Ik dacht niet aan hebben, aan huizen hebben of bouwen of zo. Maar toen zei die iemand, ook een heel speciaal persoon in mijn leven, toen zei die tegen mij: en als je dat niet kunt betalen, dan ga ik u daarbij helpen. Ik zal u het geld geven wat je mij gewoon inschrijven. Je betaalt mij dat af naar uw kunnen. En dan zijn wij gaan nadenken, Joske en ik. En we hebben mijn ouderlijk huis gekocht. En we zijn 5 jaar na mijn huwelijk, de dag dat ik 5 jaar getrouwd was met Joske, zijn wij terug in ons ouderlijk huis getrokken. Maar het was zo, mijn ouders hadden de ouders van mijn moeke altijd opgepast. Dus dat was een kleiner huisje met mijn ouderlijk huis aan vast. We hebben dan dat kleinere huisje daar een mooi appartement van gemaakt. Een mooi huisje van gemaakt voor mijn ouders. En wij zijn in het grotere huis, in mijn ouderlijk huis gaan wonen. En dat was ook heel natuurlijk, dat wij niet naar buiten moesten om bij elkaar te komen. Dat kwam ook niet in ons gedacht van: ik ga naar moeke en pa, maar ik moet dan via buiten gaan. Nee, onze huizen, die, ja, dat was eigenlijk zoals nu een kangoeroewoning is. Ja, maar dan 35 jaar geleden. Dus, maar dat was een heel natuurlijk iets. Dat was niet, ja, ook niet bewust. Dat was gewoon zo. Zo zouden we dat doen. En ik heb dus van mijn ouders zeker 25 jaar, ja zeker, heb ik daar het voorrecht gehad om met die mensen te mogen leven, wonen. En met ouders van die 6 kinderen hebben in de tijd, in de jaren 60 en 70... dan was dat niet zo dat je gelijk de band nu soms is als je 1 kind hebt. Je staat in de rij, ik was het voorjongste, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn ouders pas goed heb leren kennen en ook omgekeerd dat ze mij goed hebben leren kennen in ons getrouwd leven. En we hebben, ja, het is toch de gelukkigste tijd geweest die ik heb gehad, dat ik mij heel erg bewust was hoeveel dat ik van mijn ouders hield. Was ik niet teruggekeerd naar mijn ouderlijk huis, misschien had ik nooit geweten of beseft hoeveel dat mijn ouders voor mij betekenen. En het is een voorrecht om dat ook te mogen en kunnen weten en te beseffen.
En ze hebben ergens ook de vele concerten en het wegzijn meehelpen kunnen dragen? Want u was al mama op dat moment?
Jazeker. Toen ik de Soundmix won, was Eli 10 maanden, bijna een jaar. Krisha, mijn dochter, die zat in het eerste leerjaar. Ik heb in september die show gewonnen. Dus je kan denken dat alles stond op zijn kop. Alles ging ook gelijk. Ik had dat niet beoogd en dan is dat echt waar. Ik heb toen ook heel veel verdriet gehad, omdat ik bang was dat ik mijn kinderen tekort zou doen. Dat waren allemaal sprongen in het duister, in de showbiz stappen. Maar mijn ouders, gelukkig waren daar mijn ouders, die hebben altijd voor mijn kinderen gezorgd als wij weg waren. Want mijn man liet mij ook niet, in het begin zeker niet, alleen naar optredens gaan. Dat was ook not done, dat was ook niet goed. We hadden ook maar één auto trouwens. Daar waren nog geen GPS'en, het was allemaal zo bijna gelijk in de oertijd, als we het nu bedenken.
Dat is
nog maar goed 30 jaar geleden. Maar mijn ouders hebben ons altijd laten doen. Ze hebben nooit daar oordelen over geveld of nooit gezegd van, zeg, moet je nu alweer weg? En zeg, en moeten wij nu weer op die kinderen letten? Of we hebben nu geen tijd? Nee. Mijn ouders waren ook de constante in mijn leven. Mijn ouders waren mijn rotsende branding. Ik kon daar altijd op terugvallen. Het was niet zo dat zij een gemakkelijk goed waren. Want dat wordt je vaak ook wel verweten. Ah ja, je hebt gemakkelijk praten met je ouders zo dicht bij u. Nee, zij deden dat met hart en ziel. Ze hebben mijn kinderen niet gewoon opgevangen. Ze hebben die ook voor een stuk mee opgevoed. En dat kan ik nu nog aan mijn kinderen voelen. Maar ze zijn er altijd geweest. Ook voor hun andere kinderen, absoluut. Maar hetgeen wat ik in mijn artistieke leven, wat mij zo plots overkwam, waar ik eigenlijk niks meer kon aan doen, er was geen weg terug. Die weg hebben zij mee, hebben zij helpen dragen. En het geluk hier op deze foto, ook dat straalt daarvan af. Van kijk, wij zijn die weg meegegaan tot hiertoe, tot 96. En het is goed. We zijn blij dat we het zo hebben kunnen doen voor jou en voor de kinderen. En dat was het mooie daaraan. Ze deden het met hun hele hart en hun hele ziel en zijn.
Ja, ze zien er heel gelukkig uit op die foto en u ook.
Ja.
En ze zien er ook trots op.
Ja. Ze waren trots op al hun kinderen. Al hun kinderen hebben het zeker heel goed gedaan in hun leven. Allemaal een mooie job, allemaal aparte dingen gedaan. Maar ja, je zal maar plots een rustig leven hebben met een dochter die ook wel nog halftijds gaat werken op kantoor. Want zo was dat toen. En dan plots is die iemand een week later in elke tv-show. Dat was voor mij hard, maar voor hun was dat even hard, hoor.
We were the beggars, and now we're all. accepted, redeemed by his grace. So let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, and now we're we're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out.
Dat is ook meer aan het begin van de commerciële televisie.
Ja.
En dan ook het televisiekijken die opkwam in tijd.
Ja. VTM bestond 1 jaar. Ze hadden, de Saint McShaw was 1 jaar geweest. En ze hadden al uit die fouten geleerd. En dat tweede jaar, dat is een zeer glamoureus jaar geweest ook. Voor hun ook, omdat ze wisten hoe ze het moesten aanpakken. En dat had heel... Ja, dat had over het miljoen kijkers in die tijd. Dus dat had een hele grote impact op alles, maar ook op ons. Ja. Je kunt gerust zijn.
En wat deed u dan op kantoor, als ik mag vragen?
Wel, ik werkte bij in een IMO-kantoor, waar ik vooral secretaresse was. En ik had dan 2 kinderen en ik wou dan toch ook wel genoeg thuis zijn. Mm-hmm. Kunt u je voorstellen? Ik wou genoeg thuis zijn. En dus had ik gekozen om halftijds te werken. Maar ik heb dat zeer graag gedaan. En ik heb 2 dagen na het overwinnen van die Saint McShaw heb ik met heel veel verdriet en heel veel tranen moeten afscheid nemen van mijn goede baas. Mm-hmm. Ja. Maar ik deed dat heel graag. Ik werkte graag op kantoor. Ik heb alles wat ik heb gedaan in mijn leven heel graag gedaan.
Dat is fijn om te kunnen zeggen.
Ja. Maar ook toen woonde ik ook al bij mijn ouders. En ik heb... Mijn kind ook na de geboorte nooit naar een crash moeten doen. Ik heb Eli nooit naar een opvang of zo gedaan, omdat ik ging nog halftijds werken. En ook toen al zorgden mijn ouders of ons moeke, die had zo graag klein kindjes. En ze vond dat heerlijk om kleine Eli te bederven en uit zijn wiegje te halen en heel de dagen met hem te wiegen op de schoot. Ja, dus ja.
Ja. Is ergens dankzij dat warme nest, waar ook al uw broers en zussen uit zijn gekomen, dat u uw vleugels volledig heeft kunnen uitslaan? Zou u het zo kunnen zeggen?
Zeker wel. Ik kom uit een heel warm nest. Wij hadden eigenlijk een heel gewoon, eenvoudig leven. Mijn moeke is naaister geweest en ze maakte echte haute couture, kon zij. Want ze heeft tot aan het Songfestival, tot 96, toen was zij toch ook al 75, heeft zij altijd mijn sjouwkleding ook gemaakt. Maar toen we kinderen waren, we waren met 5 meisjes thuis en ik heb 1 broer. Maar alles wat wij droegen, dat werd door ons moeke gemaakt. Dus ze heeft eigenlijk ook heel veel, om het zo te zeggen, kunnen bijdragen, verdienen om het leven goed en draaglijk te houden. We komen natuurlijk uit een tijd, de jaren 60. Het was niet gelijk nu, maar toen werd het elke week, had pa eigenlijk een hogere pre. En pa zat in de bouw. Hij was dan chef ijzervlechter, dat was in die tijd toch al iets. En hij was ook vaak hele midweken van huis. Ik denk wel dat dat allemaal goed was. Het was een tijd dat alles, elke maand was het beter. En de maatschappij, alles werd rijkelijker. Er werd meer uitgevonden voor alles gemakkelijk te maken in huis. En ik herinner mij dat wij toch lang geen auto hebben gehad. Een auto hebben we lang niet gehad. En eigenlijk ook, we waren toch ook al 12, 13 jaar toen wij een televisie in huis kregen. Dus op die vlakken waren zij niet ouderwets, maar ze hielden dat nog een beetje kunnen boot af. Omdat pa toch hele weken weg was en we gingen nooit ergens. Maar ik denk dat wij de eerste in het dorp waren die een vriezer, een diepvriezer hadden. Of een frigo, of een verwarming, een sanitair huis, warm water zomaar. Die dingen hebben wij eigenlijk allemaal, denk ik, als eerste in het dorp gehad. En later heb ik mij bedacht, dat was mijn vader, die hield zoveel van ons moeke, dat alles moest wijken voor haar gemak. Voor haar, om haar het leven mooi te maken en die luxe of dat gemak te geven in huis. Want hij was heel veel uitwerken. En om haar dan de luxe te geven om voor haar 6 kinderen te kunnen zorgen. Achteraf heb ik mij dat bedacht. We hadden ook de eerste koffiezetapparaat. Dat is nu heel onnozel. Maar hij kon niet genoeg aan ons moeke geven om haar het leven gezellig te maken, luxueus te maken met huishoudartikelen. Maar een automoeke kon niet autorijden, dus daar lag er niks aan. Ze keek nooit tv, dus dat was voor pa niet zo prioriteit. Of voor moeke ook niet. Maar ze zagen elkaar zo graag dat ze er altijd op toekeken dat de andere het leven mooier werd gemaakt. Ze hadden echt waar een liefde, een ongeziene liefde voor elkaar. Ook voor hun kinderen, maar ook voor elkaar.
Heeft u dan veel meegekregen door die liefde?
Ja hoor. Weet je, die liefde is respect hebben. Dat is eerbied hebben voor elkaar. En dat is iets wat zij heel erg hadden. Pa respecteerde zo wat Moeke voor hem deed, voor de 6 kinderen. Moeke heeft ook haar ouders nog opgevangen. En zij respecteerde pa zo voor het harde werk wat hij deed. Als hij in het weekend thuis was, pa deed de tuin. Pa die zorgde in het weekend, in de ochtend, altijd voor een lekker ontbijt voor de kinderen en voor haar. Want dan ging hij al naar de vroegmis en zo. Dat waren hele mooie momenten. Hij wou dan, als hij thuis was, probeerde hij alles, het respect aan Moeke te tonen wat hij nog voor haar had. En dat kon hij alleen maar tonen in behulpzaam te zijn in het huisgezin. En omgekeerd was dat ook wel zo. Moeke respecteerde. Ze bleef thuis wel achter met 6 kinderen een hele midweek. Van zondag eigenlijk tot vrijdag. Maar ze respecteerde zo het harde werk wat pa deed. En die liefde, die was zo zichtbaar. En natuurlijk heb ik daar veel kunnen van. Ik heb dat allemaal klaarder gaan zien, omdat ik ook heel dicht daarbij woonde. Maar toen ik getrouwd was, het leven veranderde. Het veranderde allemaal heel snel. Ook relaties, alles veranderde snel. Maar de liefde die ik bij hun zag, dat veranderde niet. Maar die impact werd ook op elke leeftijd die ik had, om 20er te zijn, 30er, 40er en 50er. Dat heeft bij mij toch wel altijd meer en meer mij geraakt. En ik bid nu daar ook vaak voor dat ik mag zijn zoals mijn ouders voor elkaar waren. Dat Joske en ik ook zo met elkaar omgaan. Het lukt ons tot hiertoe aardig, moet ik zeggen. Maar het is zo een voorrecht om elkaar graag te zien. Dat is een zegen. Dat is een hele grote zegen, elkaar graag zien. En dat dan kunnen laten zien aan elkaar. Ja, dat is fantastisch.
De constante van de liefde en de warmte die u zelf ervaren heeft en gezien heeft, ergens willen doorgeven en zelf een voorbeeld zijn dan voor uw kinderen.
Ja, zeker. Ik denk, dat is met heel veel dingen zo. Je kan heel veel preken en met de vinger wijzen en weet ik veel wat naar je kinderen toe of naar anderen toe. Dat helpt niet altijd. Dat helpt meestal niet. Maar Moeken en Pa, mijn ouders, hebben ons voorgeleefd. En dat heeft een heel veel grotere impact. En dat, daar haal je veel meer uit om iemand voor te leven. En ik denk dat ik ook dat naar mijn kinderen toe... dat wij dat proberen te doen. Wij zijn uiteraard niet dezelfde mensen als mijn ouders zijn. Maar wij leven wel onze kinderen voor van elkaar graag te zien. We hebben ook hele andere problemen dan mijn ouders hadden. We hebben hele andere situaties als onze ouders. Maar waar wij ook als koppel elkaar ondersteunend altijd weer goed uitkomen... Je kan dat alleen maar voorleven voor anderen. Zodanig dat ze het wel zien en voelen hoe het goed is in het leven.
Dat is een mooie gedachte om er even tussenuit te gaan met wat muziek. Beste luisteraars, hartelijk welkom terug bij het programma De Herinnering. En bij ons zit nog altijd Lisa Delbeau. Graag heb ik het ook nog even over dan, de verandering in uw leven als mama en dan als beginnende zangeres. En dat u ook zei dat er ergens steun is geweest van uw ouders. U komt uit een heel warm gezin, daar had u het in een eerste deel over... De liefde, de warmte die u hebt ervaren, die u ook wilt doorgeven. En ook ergens de steun heeft ervaren, als was het bij, al was het van de hemel. Ja. Kan u daar iets meer over vertellen?
Wel, ik heb ouders gehad. En ik zeg dat heel vaak, ik heb heilige ouders gehad. Er zijn heel veel heilige mensen, maar de heilige mensen die ik ken, dat zijn vooral mijn ouders. Dat waren ook heel gelovige mensen. En toen Moeken en Pa, toen Pa gepensioneerd was, hadden we het geluk om elke dag was er nog een mis nog in het dorp, dat was zo. Ze gingen ook elke ochtend naar de mis. En dan zeiden ze altijd, ja, daar moet wel iemand voor jullie bidden, dat het goed komt met iedereen. Ik zeg het nu ook heel vaak aan mijn kinderen of aan mijn vrienden, maar dat is wel zo. Ouders die er voor je zijn, waar je op kan steunen, die voor je bidden, dat is fantastisch. En ik ben zo dankbaar dat ze ook dat mij hebben meegegeven, ook vanuit al in mijn kindertijd, dat hele gelovig zijn. Dat heeft op mij ook wel een grote impact gehad, want ik ben al van kindsbeen af ben ik al een heel gelovig iemand. En dat is niet zomaar gebeurd. Dat is dankzij mijn ouders zo gegroeid. En ik heb uiteraard, door samen te wonen, heb ik dat gelovig zijn van hun voor een heel stuk mee kunnen beleven en kunnen ademen, kunnen in mij opnemen. En ik heb daar gaandeweg met ouder worden ook nog steeds meer bewondering voor gekregen. En het heeft mij nog... Ik was wel gelovig, maar het heeft mij nog laten groeien in mijn geloof door het voorbeeld wat mijn ouders mij hebben gegeven. Dus daar ben ik hun zeer dankbaar voor. En ze hebben inderdaad, toen ik dan de soundmix... Ja, toen mijn carrière begon, plots een ander leven. Maar ze hebben mijn kinderen niet zomaar mijn kinderen opgevangen. Ze hebben onze kinderen ook gelovig opgevangen. Met het geloof dat zij hadden, dat hebben ze ook aan hun kleinkinderen doorgegeven. En als ik nu met de kinderen over Moeken en Pa spreek, over hun grootouders, heeft dat altijd een heel... ze hebben daar zo mooie herinneringen aan. Ze komen eigenlijk nog, als we samen zijn, steeds als we samen zijn met de kinderen, ook met mijn broers en zussen, ik denk dat geen enkele dag voorbij gaat of er komt wel een citaat van Moeken of van Pa nog even voorbij van vroeger. Dus het is toch wel, betekent wel dat zij toch veel, veel indruk hebben gemaakt. Een fijne, gelovige, mooie indruk hebben gemaakt. Niet alleen op hun kinderen, maar ook op hun kleinkinderen. En daar ben ik hen ook zeer, zeer dankbaar voor.
Is er zo'n citaat dan die ergens dicht in het geheugen ligt?
Ja. Moeke had altijd zoiets, als je iets van iemand anders zei, dan zei ze altijd, kind, je moet maar over niks oordelen. Je weet niet hoe dat zit. En je moet van niemand iets zeggen en nooit met iemand ruzie maken. Want, zegt ze, ik maak met niemand ruzie. Want dat goed maken, geloof mij, dat is een heel moeilijk iets. Dus probeer je daar vanaf te houden. En ik denk daar vaak aan, hoor. Ja. Ook als je dingen tegenkomt waarvan je heel boos zou kunnen worden of zou kunnen uitvliegen op de anderen, dan denk ik er altijd aan van, doe het niet. Want nadien, wie zegt dat je in alles gelijk hebt en nadien moet je dat dan toch goed maken. Ja, het blijft, dat blijft... Vergeving vragen, vergeving schenken, het zijn allemaal moeilijke dingen in het leven. Mm-hmm. Onze pa was een hele lieve, fijne, blije en zo blij iemand. Ik zou me niet kunnen indenken dat die ooit met iemand een hard woord hebben gezegd. Ook niet tegen elkaar, dat hebben wij nooit gehoord. Dat onze ouders ruzie hadden met elkaar. Ook niet naar hun kinderen toe. Dat hebben wij nooit meegemaakt. Maar pa die had zo meer de gezegdes. Als we nu spreken over, daar gebeuren veel enge dingen. Ook mensen die zomaar sterven, mensen die jong sterven, mensen die... Allee, enge dingen. En pa zei altijd, kind zijn, weet je hoe het is, je kunt je leven wel korter maken, als je dat wilt. Maar je kunt je leven niet langer maken. Met alles wat je ooit zult vergaren en hebben, gaat je je leven niet één minuut kunnen langer maken. En ja, dat is een wijsheid die ik toch ook wel met mij meedraag.
Zouden uw zussen en broer dan akkoord gaan als u zegt van ja, wij hebben heilige ouders gehad?
Ja, daar ben ik vast van overtuigd. Ook als we met onze zussen samen zijn, we hebben ook veel grappige dingen met onze ouders meegemaakt, ook fijne dingen. Maar dat ze heilig waren, daar zullen ze mij allemaal in gelijk geven. Zij waren... Zij zijn het mooiste wat mij in mijn leven is overkomen. Want dat is het begin geweest van het leven dat ik nu leid. Daar zijn zij wel de oorsprong van. Ook hoe ik nu mijn leven zie, dat komt door hun.
Ja, bijna letterlijk, hè?
Echt waar, het is wel zo. En als God het heeft voorbestemd dat zij mijn ouders zijn, wat ik eigenlijk wel denk, daar ben ik hem ook alle dagen nog dankbaar voor.
U zegt ook, er zijn heel grappige dingen die we hebben beleefd. Is er daar zo'n herinnering die u met ons zou willen delen?
Moet ik even nadenken. Ja, dat zijn zo hele gewone, onnozele dingetjes. Maar Moek en een pa, toen ik al een beetje grotere kinderen had... Wij hebben altijd stevast Pasen, gingen we dan 's avonds naar de mis. Maar nadien, na de avondmis, de paaswaken, dan dronken wij al een schoon glas en aten we nog een fijn hapje. Zij deden dan altijd wel mee. Maar als pa dan een glaasje uit had, dan zei je kind... We gaan het zo laten, want wie weet wat er anders nog van komt. En dan was Moeke zo... Ze was zo'n beetje timide. Oh, dan was ze zo verlegen. Dan moest ze altijd aan het paas door de paas. Zeg niet van die dingen, want... Pa was een heel humoristisch iemand ook wel. Maar Moeke was altijd vrij timide. Pa die was ook niet zo perfectionistisch als het ging over bijvoorbeeld papier hangen in de living... Ik weet dat hij een keertje... Toen had hij al 2 muren behangen en dat Moeke plots zei... Pa, volgens mij hangt het papier ondersteboven.
Ja.
Daar moeten we nu nog vaak mee lachen, dat de bomen ondersteboven stonden. Och, vrouwke, zei hij dan, dat ziet niemand. Maar hij heeft het wel moeten afhalen, hoor. Ja. Zo. Heel gauw content. Ik had ook ouders die heel content waren in het leven. Tevredenheid is een heel moeilijk, raar gegeven. Niemand is nog tevreden met wat hij heeft, wie hij is, wie hij wil zijn. Maar zij waren tevreden met alles wat ze kregen in het leven en wat ze hadden met hun kinderen, met hun leven. Dat probeer ik ook wel te zijn. En dat lukt mij aardig. Ik ben ook op een punt gekomen... Ik hoef niet veel in mijn leven. Zo materiële bezittingen, kleren of weet ik veel wat. Ik ben redelijk onthecht, maar ook geworden. En ook omdat ik dat ook heb gezien van mijn ouders, dat ze steeds minder nodig hadden. En zij waren zo gelukkig met elkaar, met liefde. Niet met dingen, maar met... Liefde in hun leven. Ja. En met hun geloof ook, hoor. Mm-hmm. Ja. Want zij baden. Zij hebben veel samen gebeden. 'S avonds. Dat hebben ze ook hun kinderen geleerd. Elke avond, van toen wij kind waren, totdat we getrouwd zijn, allemaal, werd er 's avonds in ons huis luidop gebeden.
Welk gebed was dat dan?
Wel, dat was het avondgebed. En ik ken het nu niet meer van buiten, maar het avondgebed met de drie weesgegroten groeten, die zaten daarin. Mijn vader is dan ook lang bij het legioen,
Maria-legioen.
Het Maria-legioen geweest. Dat waren zo hele lange gebeden. We kenden dat toen, als kind brabbelden wij dat wel mee. Maar daar begrepen wij niet zoveel van. Maar ook dat werd... ze hebben hun kinderen toch wel geleerd. We hoeven dat niet allemaal nog van buiten te kennen. Maar geleerd van... zeg dankjewel. En het morgengebed, voordat we naar school gingen, werd het morgengebed ook gebeden met de drie weesgegroeten groeten. En toen wij groter werden, was dat al. Terwijl dat wij ons maquilleerden voor de spiegel, of onze haren een vlecht in deden, of dat we zaten te eten, of dat we ons moesten haasten, dat we door de keuken liepen. Maar Moeke bad stevast het morgengebed met de drie weesgegroetjes groetjes. En dat was elke dag... maar dat is iets wat je meeneemt. En bij mij is dat ook zo gebleven. Ik heb dat voortgezet toen ik getrouwd was. En ik denk mijn zussen ook wel. Je neemt dat onbewust mee. En dat is het mooiste wat er is, dat je een houvast meekrijgt in je leven. En hoe je dat dan invult voor jezelf, dat moet je zelf weten. Maar mijn zussen, ik weet zeker dat zij ook die houvast... heel goed gebruiken wat ze hebben meegekregen van hun ouders.
El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admira. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad.
Die tevredenheid en dat gebed,
ja.
Was dat dan niet moeilijk? Eens dat de spotlights op u meer gericht staan?
Wel, ik ben eigenlijk... Het was natuurlijk een voordeel dat ik niet dat heb gezocht, die spotlights. Die zijn plots op mij komen schijnen, terwijl dat ik dat niet echt beoogde. Ik wou dat niet echt. Eigenlijk echt niet. Maar het gebeurde en plots was het daar. Ik heb, toen ik 19 jaar was, ben ik ook een kinderkoor begonnen in mijn dorp, in Mopertingen. Dus ik heb dat 20 jaar volgehouden. Elke week repetitie, elke maand 1 keer om 10 uur de mis verzorgen. Plus elke hoogdag wat er was, Pasen, Kerstmis, Allerheiligen, de vaste, alles, de wegen naar de hoogdagen toe. Dat werd allemaal afgelegd met dat kinderkoor. Dus ik heb eigenlijk mijn gelovig zijn. Ik werd, als ik in Mopert in mijn huis kwam, werd heel snel, ik had kleine kinderen, nooit heeft iemand van mijn kinderen gezien dat ik foto's van mezelf, dat ik zing, in huis had hangen, dat mijn kleren overal in huis hingen, sjouwkleding. Als ik thuis was, dan was ik niet meer de artieste. Dat heb ik altijd van dag één proberen af te schermen. En thuis had ik mijn leven. En in mijn leven zat dat grote stuk gelovig, geloof ook. En ook hetgeen wat ik wou doen voor mijn geloof. Want een kinderkoor leiden 20 jaar, dat is best ook niet eenvoudig. En zeker niet als je artiest bent. Maar ik heb het altijd gedaan. En ik heb misschien 1 of 2 keer moeten overslaan de mis op zondag. Maar toch heb ik, zolang als het houdbaar was, heb ik mijn repetities gedaan en mijn uitvoeringen. En daar, in het begin vond ik dat niet zo leuk. 19 jaar, je wil uitgaan, je wil van alles. Soms ging ik dan om 10 uur naar de mis in mijn kleren, zoals ik was uitgegaan of met de make-up op. Maar ik deed het wel. En Moeken en Pa stonden daar dan ook toch wel zo stilletjes op dat ik dat deed. Dat is goed geweest. Maar gaandeweg heeft dat koor mij ook geleerd, dat korenleiden mij ook geholpen om ook te groeien in mijn geloof, om eenvoudig te blijven, om met de 2 voeten op de grond te blijven en een leven te hebben anders dan dat artistieke waar ik wel in de spotlights stond. En daar ben ik nu zeer dankbaar voor, dat zij mij ook hebben geholpen om dat koor in het begin te doen. En ik heb dat, van die dingen, dat is allemaal ook dankzij mijn ouders. En ik heb die nederigheid die ik had als ik voor het kinderkoor stond. Daar had ik ook zo, we hebben thuis hele mooie glasramen, en dat ik dan vaak moest kijken naar Jezus aan het laatste avondmaal. En dat ik dan dacht, kijk me hier staan. Ik ben nog niet eens gewassen van gisteravond met de make-up, maar je zult het mij toch niet kwalijk nemen. Maar zo, en dat is ook nooit gebeurd, heeft het, ja. Ja, maar ik ben, door die dingen te blijven doen en door met kinderen ook 20 jaar te werken, met fijne mensen om me heen, dat heeft mij die eenvoud ook laten behouden. De eenvoud in het leven, eenvoudig leven.
Dat was een koor van, hoe kinderen. Stel ik me dat dan voor? Kinderen van tussen welke leeftijd?
Kinderen van het tweede leerjaar, want het eerste leerjaar was echt wel moeilijk om te kunnen lezen.
Van 7.
Dus 7 jaar. Eigenlijk was het maar tot 16, maar sommigen bleven al tot 18, omdat ze het zo fijn vonden. Ja. En we gingen dan ook elk jaar met die kinderen op kamp. Mm-hmm. En de grootste, die mochten dan na een paar jaar, mochten die leiding geven over die kleine. Ik had natuurlijk ook wel mijn zus, die Rita, met de bus, met haar man. Gingen wij naar Oostenrijk, naar Duitsland. Wij gingen echt, het was echt wel leuk, hoor.
En dan een groep van een bus groot?
40 kinderen. Ik had 40, altijd rond de 40 kinderen. Ah, okay. En met de begeleiding erbij waren we toch wel aan een 50 man. Mm-hmm. Ja. Heerlijk. En met dat koor heb ik dan ook wel, de kindjes vanaf het tweede leerjaar kwamen ze erbij. Ik denk dat ik na 1 jaar of 2, dat meneer pastoor zei, als we nu eens voor Pasen de mis in het Latijn zouden doen. Ja, ja, jong. Ik was jong en ik dacht, ja, dat gaan wij zeker doen. En ik heb eigenlijk na 2 jaar kinderkoor doen, ben ik daarmee begonnen. En elk jaar als nieuwe kindjes erbij kwamen, want dat was elk jaar, begon ik al vanaf kerstmis, begon ik dan, hield ik nog aparte repetities voor de nieuwe meisjes en jongens die zo naar Pasen toe. Vanaf nieuwjaar, vanaf januari. Om die Latijnse mis volledig te kunnen zingen.
Ja.
En dat deden wij gewoon. Mm-hmm. Dat was fantastisch. Ik had ook hele fijne, mooie liedjes bij dat kinderkoor. En nu denk ik vaak, waar haalde ik al die mooie liedjes? Meneer Pastoor was een heel fijn wereldsman, ook iemand die heel dicht bij het volk stond, bij de jeugd, bij kinderen. Heeft mij veel aangereikt en nu moet ik vaak denken, ik denk dat heel veel muziek mij uit de hemel is aangereikt. Dan vond ik plots, bedacht ik iets en dan dacht ik, dat zou nog een mooi nummer zijn. En dan viel mij dat ook in mijn handen. Of dan viel mij iets in mijn handen dat ik dacht, dat lied ken ik toch? Dat heb ik toch alles gehoord daar of daar? En ja, gaandeweg had ik een repertoire met die kinderen, wat ze ook begrepen. Want kinderen moet je ook op hun maat proberen te houden, muzikaal. En interessant, hè, op kamp gaan en nog wat begeleiding door de week. Ook nog 2 uur voordat we repetitie hadden, hun nog begeleiden, nog wat spelen met die kinderen. Maar dat was ook het succesverhaal achter dat kinderkoor. Iedereen mocht komen zingen. Konden ze zingen of niet zingen? Daar was nooit een probleem, maar ze zongen mooi.
Nee.
Maar ik denk dat ik gaandeweg heel veel van hierboven heb meegekregen om dat 20 jaar vol te houden. En niemand wou weggaan uit dat koor. Die grote ze werden elk jaar maar ouder en ouder. En ja, op den duur moest ik ze wel als leiding meegeven. En was er iets speciaal, dan haalde ik die gewoon terug, want die kende toch alles.
Had het koor een naam?
Dat koor heette Do-re-mi.
Ja, Do-re-mi.
Ja, heel onnozel.
Ja. Ja.
Maar dat was zo mooi.
Uh-huh.
Maar ja, dat kan je niet alleen. Daar moet je toch een beetje een team voor hebben. Maar dat zijn allemaal dingen die mij geleerd hebben dat leuke, eenvoudige dingen je heel gelukkig kunnen maken. Mm-hmm. Ook zoiets. En dat was altijd... Want ik ben gestopt met het kinderkoor toen ik in Duitsland heel vaak moest zijn voor televisie, voor optredens. En toen kon ik niet meer repeteren met die kinderen. En ik kon niet meer de uitvoeringen doen. Ik was zo vaak weg. En als je geen structuur hebt met een kinderkoor, dan werkt dat niet meer. En na 20 jaar hebben we in hele grote glamour hebben we afscheid genomen van het kinderkoor. En zijn veel artiesten die mij bewonderden omdat ik dat deed, gratis komen optreden voor dat afscheid. En toen zijn we op reis gegaan naar Oostenrijk en moest geen enkel kind iets betalen. We zijn naar een hotel gegaan met zwembad in Oostenrijk. En iedereen heeft daar in grote ornaat, vol ornaat kunnen van genieten.
Met de bergen ergens op.
In de bergen. En in de bergen. Heel veel in de bergen nog gaan zingen. Ja, fantastisch.
Ja.
Uh-huh.
Ja. Ja. Ja, een koor zo leiden en mee begeleiden. Die kinderen, dat kan je niet alleen. Dat is ergens ook... De naam van je concerttour, komt het ergens ook daarvanuit voort? Of?
Ik moet toegeven. Ik heb 1 nummer op het album staan. Dat heet ook Niet Alleen. En dat is van iemand die eigenlijk gaat sterven. Het is gedaan. Het is, de taak is volbracht. Maar ik denk, maar dat dan wordt gezegd, maar ik laat je niet alleen. Ik draag dat lied op aan mijn vader. Want mijn vader, die was 84 en die kreeg plots ALS. Een hele lelijke, vieze, lelijke ziekte.
Een spierziekte.
waarvan je helemaal aftakelt. Ze hadden dat nog nooit gezien bij een zo oud iemand, zeker in die tijd niet. En dat was hem ook op zijn stem geslagen. En pa was een heel fijn, goed zanger en hij heeft altijd voorgezongen in de kerk. En hij heeft heel veel niet geleden, want dat doet geen pijn, maar mentaal was dat toch wel heel zwaar voor hem in het begin. Na een paar maanden heeft hij gezegd, ik heb het aanvaard. Als God het zo wil, draag ik dit. En ik wil nog van alles genieten wat mij te beurt valt. En voordat hij stierf, maar toen kon hij eigenlijk niet meer spreken, toen heeft hij ons gezegd van, ik laat jullie, ik ga wel, maar ik laat jullie niet alleen. Niemand van u allemaal laat ik alleen. En ik denk dat mensen waar we zoveel van gehouden hebben, die laten ons ook niet alleen. Ik weet zeker dat we in het leven door een goddelijke kracht worden begeleid, door een hemelse moeder, door het universum, voor wie het wil. Wij worden begeleid, maar we moeten dat wel durven te aanvaarden, dat we begeleid worden, dat we niet alleen zijn. We zijn eigenlijk nooit alleen in het leven. Maar je moet dat ook willen zien. En dat wil ik mensen heel graag meegeven. Je kan nog zo donkere wolken hebben die boven je hangen. Weet dat je niet alleen bent. Zeg het gewoon, praat met God. Zeg het hem, zeg het tegen de hemel, tegen Maria, tegen al de heiligen waar we zoveel van houden. Tegen de mensen die zijn gegaan, die zijn overleden waar we zoveel van hielden. Zeg het gewoon. We worden bijgestaan. Zij zijn onze gidsen, onze begeleiders hier op dit aardse leven. We zijn nooit alleen.
Is er een lied die uw vader dan heel mooi kon zingen, die u misschien kunt laten horen aan de luisteraars?
Wel, pa die kon alles mooi zingen, maar wat hij, ja, het Tanto Mergo. Och, dat kon hij zo schoon zingen. Ja. Ik weet niet meer hoe het precies gaat.
Tanto Mergo, Sacramento, la 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 la.
Dat zong hij altijd voor. Ja. En eigenlijk, totdat hij door die ziekte werd getroffen, heeft hij dat, totdat hij niet meer kon zingen door ALS, heeft hij dat voorgezongen. Prachtig man.
Tantum ergo sacramentum, veneramur charluim, et antiquum documentum, novo cedar. Prestet vides supplementum sansum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio. Salus honor virtus quo.
Welkom terug, beste luisteraars. Bij ons zit nog altijd Lisa Delbeau. Is er nog een herinnering die u graag met ons wilt delen, waar we het misschien nog niet over hebben gehad, maar die ergens een mooie herinnering is waar u naar terugkijkt, zoals u zelf zegt, ook als misschien de wolken wat donkerder zijn?
Wel, ja, er zijn zo... ontsmoeken die... toen pa is overleden, was ontsmoeken in zakkenas. Want pa heeft haar hele leven alles gedragen, gesteund, ook administratief, alles. Moeke hoefde het maar te denken en hoppakee, het was er al. Maar toen viel pa plots weg en pa zei in die tijd al, kind zei hem, let op Moeke, want ik voel dat ze soms dingen vergeet. En ik denk dat Moeke door de ziekte van pa nog meer in zichzelf is gekeerd geworden en dat zij die ziekte zo verdrong, ze verdrong zoveel. En zij is dan stilaan... ze heeft die weg dan toch meegewandeld, terwijl dat ze daar niks van begreep. En plots was pa weg. En Moeke was zo bang en zo verdrietig. En ze kwam op een ochtend kwam ze naar mij toe. Pa was denk ik 2 weken overleden. En toen zegt ze tegen mijn kind, ik heb vannacht bezoek gehad. Ik zeg, ja, Moeke. Ja, zegt ze, pa is bij mij geweest. Ik zeg, echt waar? Ja, zegt ze. En hij stond daar aan het kastje en hij lachte naar mij, maar hij zei niks. En hij was zo gelukkig. Hij zag er zo gelukkig uit. En toen was hij weg. En ze straalde toen ze dat zei. En ik heb nooit gezegd... Nooit, ook toen ik dat aan mijn kinderen... Want mijn dochter sliep die nacht bij haar. Er heeft nooit iemand gezegd, dat is niet waar. Maar die ervaring heeft haar vanaf toen... terug levensenergie gegeven, levensvreugde. Ze had plots... Was ze verzoend ermee dat pa overleden was. En die ervaring die heb ik ook op mijn album gezet. En daar heeft Helmoet een hele mooie tekst over geschreven. En dat draag ik echt op aan ons Moeke. Het leek alsof pa Moeke toen heeft gezegd... ik laat u niet alleen, hoor. Moet niet bang zijn, Moeke. Doe maar, ik laat je niet alleen. Dat is een ervaring wat ik nog even kwijt wou. Maar mooie ervaringen, oh god. Een hele mooie ervaring, dat is toen ze 50 jaar getrouwd zijn geweest, Moeke en pa. En pa heeft altijd gezegd nadien, dat is de schoonste dag uit mijn leven. Onze trouwdag was heel mooi, maar dit was zo veel mooier nog. Hij zegt, we moesten naar niks kijken. Ze waren toen nog gezond en wel. En we hadden met de 6 kinderen hadden wij een verhaal. We hadden een heel lang lied gemaakt met ons 6. We hebben gebruikt wat we het beste konden. Want mijn zusjes en mijn broer die kunnen ook heel mooi zingen. En dan heb ik van een vriend muziek laten maken. En dan heb ik van een andere vriend... teksten laten schrijven, allemaal over Moeke en pa en over vroeger en over met de kinderen, hoe dat was en de jeugd en zo. Hele plezante dingen, hoeveel ze van elkaar houden en zo. Heel vaak met ook een humoristische noot erbij. Hebben wij een heel mooi optreden gegeven met ons alle 6. Niet met mij in de hoofdrol, nee. Met iedereen had evenveel hoofdrol. We hebben daarbij gedanst. Pas op, wij waren toen allemaal al in de 40, in de 50. Dus dat was voor Moeke en pa. Ze wisten er helemaal niks van. Daar hebben ze zo van genoten. Hun kleinkinderen hebben nog wat dingen opgevoerd waar ze allemaal niks van wisten. Ze zijn naar dat feest gekomen. We waren met hun. We hadden hun mooi in het nieuw gezet. Ze hadden over niks zorgen. Het feest hadden we klaargemaakt. De zaal hadden, de locatie was super mooi versierd. En we hebben daar dan foto's van laten maken. Ook van het feest, heel de dag door. En achteraf zaten ze heel vaak met hun 2 terug te bladeren in dat album. En dan zei hij, dat is nu het mooiste wat we nog kunnen doen, zegt hem. Genieten van die mooie dingen in het leven. Dat was ook een moment waarop zij konden zeggen, waarop zij voor zichzelf uitmaakte, hier staan onze 6 grote kinderen met al hun grotere kleinkinderen, want hun kleinkinderen waren ook al tussen de 16 en de 20 jaar, de grootste. En ja, ik had die dag ook voor hun mis, want we hadden een mis. En ik had het kinderkoor al een aantal jaar niet meer. Ik heb al die kinderen terug aan gaan bellen en gaan vragen. En die dag, toen zij binnenkwamen in de kerk, stonden al die kinderen daar als grote mensen, hebben zij daar. En ik heb weer gedirigeerd alsof ze 20 jaar terug in de tijd waren gecatapulteerd. Dus dat, ja, die mensen hebben toen daar zo hard van genoten. Ja, dat is iets, ik denk dat dat het mooiste is wat wij hun de laatste jaren hebben kunnen geven. Dat was hun 50-jarig huwelijksjubileum. En dat was van 's morgens tot 's nachts genieten. En daar hebben zij, zolang totdat ze stierven eigenlijk, heel veel nog van genoten. Omdat ze wisten, we laten dit hier allemaal heel goed achter. We hebben dat goed gedaan. En kijk eens wat een vreugde dat van al die foto's afspat.
Eertijds is in mij gaan ontwaken. Hetgeen reeds lang gesluimerd had. Uw liefde is mij komen raken. Tot in het diepste van mijn hart. Vanaf de eerste liefde stonden, zijt gij zo diep in mijn gedacht. Want in u heb ik zulks gevonden, waar ik zo lang heb naar getracht. Lisa, de liefde heeft me heen gedreven, naar een verlangen samen zijn. Om innig met elkaar te leven, het zij een vreugde, het zij een pijn, het zij een vreugde, het zij een pijn. Kloek gaan we de toekomst tegen. We vragen aan God voor elkaar, dat Hij ons geeft geluk en zegen. En eens in mogen worden voor zijn altaar. Lisa, de liefde heeft me heen gedreven, naar een verlangen samen zijn. Om innig met elkaar te leven. Het zij een vreugde, het zij een pijn. Het zij een vreugde, het zij een pijn. Ik hou veel van u. Ik denk veel aan u. Ik bid veel voor u. Ik bemin u. Ik bemin u.
Ja, uw hart ligt toch bij familie.
Ja.
En bij alles wat dat geeft. En ziet u dan God dan als een hemelse vader? Hoe kijkt u daarnaar?
God is, een hemelse vader of een hemelse moeder. Dat weet ik niet. Nee. God is die iemand die er altijd is. God is die iemand waarvan ik zeker weet dat hij ons helpt en bijstaat. Misschien ben ik te... Hoe moet ik zeggen? Kan ik te weinig of ken ik te weinig? Ik heb hem wel heel vaak nodig. Dus ik praat ook wel heel veel met God. Misschien dat hij heel vaak denkt... Goh, daar is ze alweer. Weet ze het alweer niet? Dan moet ik mij vaak al excuseren. Niet alle gekheid op een stokje. Ik weet dat God van mij houdt. Dat is die iemand, wat het ook is, wat van ons houdt en die ons draagt. Die ons leven gelukkig wil maken. En hij reikt ons heel veel dingen aan om ons gelukkig te maken. Maar we moeten het willen zien, het kunnen zien. En daar bid ik ook heel vaak voor, dat ik het kan blijven zien. Hij begeleidt ons wel. En maak ik geen enge dingen mee? Jawel. Jawel. Maak ik geen angstige dingen mee? Zeker wel. Op meerdere vlakken soms. Maar het wordt bij mij nooit zo donker dat ik wanhopig ben. En ik zal ook nooit zeggen, God, waar zijt je? Kom toch bij mij. Nee, ik bid het nu toch al voor een stuk anders. Dan zeg ik, laat mij dicht bij u zijn. Geef mij die genade dat ik dicht bij u kom zitten. Want als ik dicht bij u kom, komt dat in orde. Ik moet nooit dat geloof verliezen of nooit die hoop verliezen. Dat ik hem dingen moet vragen van, waar zijt je? Nee, hij is er al, namelijk altijd. Het zijn altijd wij die soms stukjes van hem verwijderd staan op sommige tijdstippen in ons leven. Maar hij is er altijd. En tot dat besef ben ik nu in mijn leven, ja, tot dat besef ben ik zeker al een hele tijd gekomen. Ja, mijn ouders, ik ben nog altijd... Ja, ik bewonder mijn ouders, ik hou van mijn ouders. Ik zal dat ook altijd blijven doen. En ik weet dat ze ook heel veel rond mij zijn, bij mij zijn. En ik zal hun ook altijd gedenken. Ik zal dat graf is altijd heel mooi onderhouden. Dat is zo wat ik gewoon graag doe. Ik vind dat gewoon leuk. Ik probeer dat ook door te geven aan mijn kinderen. En ik denk... En ik probeer dat ook door te geven aan mijn kleinkinderen. Ik zal in de vakanties zal ik mijn kleinkinderen, zoveel als ik kan, ook al heb ik echt weinig tijd, zal ik toch altijd ja zeggen. Als ze willen komen slapen en ik ben thuis, zal ik ze laten komen. Ik wil een beetje voor mijn kinderen zijn, zoals mijn ouders voor mij zijn geweest. Als zij ergens in de pinari zitten met hun kinderen, met de opvang, probeer ik daar te zijn, als ik kan uiteraard. Ik zal ook altijd met mijn kinderen, als ze er zijn... ik wandel altijd eens naar de kerk. Daar gaan we altijd kaarsjes branden en bidden we een wiesgegroetje. Ik probeer dat geloof op een hele kleine manier. Het is heel nederig wat ik ook maar kan doen, want ieder heeft zijn eigen leven. Maar mijn kleinkinderen kennen al het wees gegroet. En ik weet zeker dat ik hun dat heb geleerd. Mm-hmm. En ik ben daar heel trots op. Mm-hmm. Ik hoop dat ik mijn kinderen, maar vooral mijn kleinkinderen in het leven wat ze tegemoet gaan, dat ik hun kan meegeven dat er een houvast is in het leven. Dat er iets is waar ze zich kunnen aan vasthouden als het stormachtig wordt in hun leven. En ik kan dat niet doen met preken of met... Ik wil dat voorleven. Mijn kleinzoon, de oudste, is nu 12. Die gaat een nieuw leven tegemoet vanaf 12 jaar. En de anderen volgen wel gestaag. Als ik nog enkele jaren kan zingen en kan uitdragen wat ik op geloofsgebied uitdraag. Misschien dat ze in het begin nog zeggen, och, die moeke van ons, dat is toch maar een rare. Maar ik denk het niet. Mm-hmm. Ik denk dat ik, als ik iets van geloof kan meegeven, dat als ik ooit weg ben, dat ze kunnen zeggen, moeke had het toch wel niet zo... ze had het toch wel een beetje bij het rechte eind.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Het is een... een eerbetoon geworden aan wat de familie kan zijn, aan warmte en liefde en ook dus een eerbetoon aan uw ouders. Ja. Dank u wel, Lisa Delbo.
Het was mijn groot genoegen, dank u wel.